Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, in Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen, gemeente, uit Psalm 63. En daarvan het eerste: O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. En ook het derde: dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Psalm 63, en daarvan het eerste en ook het derde vers. Gemeente, wij willen met elkaar gaan luisteren naar de geboden van onze God. En als antwoord daarop zingen wij een vers uit Psalm 25. Psalm 25, vers 3. Als antwoord op de geboden van het leven, gegeven door God. God sprak al deze woorden en zei en zegt ook nu: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van dat wat boven in de hemel, of onder op de aarde, of in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, in het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar doe barmhartigheid tot in het duizendste geslacht aan degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, de rustdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en uw werk doen, maar de zevende is de rustdag voor de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heere Jezus Christus, die de wet van God in zijn binnenste gedragen en vervuld heeft, vatte de wet, maar ook de woorden van de profeten als volgt samen. Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Amen. Laten wij nu samen de naam van God aanroepen, hem vragen om de verlichting met de Heilige Geest. In de opening van zijn woorden zullen we samen bidden. barmhartige en genadige God in de hemel. Het is goed om u aan de morgen van deze dag te danken. Het is zondag vandaag, een dag apart gezet door u om even tot rust te komen. Even uit de sleur, even uit die dagelijkse gang, maar ook is het goed als we misschien al wat ouder zijn en we meeluisteren thuis, om ook dan er even bovenuit te zijn, omdat we ons verbonden weten met u in uw huis. Maar hoe we er ook bovenuit getild mogen worden, het belangrijkste is wel dat we er zo bovenuit getild worden, dat we komen op de hoogte van uw vaderhart. U wilt op zo'n dag als vandaag vooral dat we ons door uw armen opgepakt weten en komen op de hoogte van uw vaderhart dat vol liefde voor ons klopt. En wij bidden u, geef dan de gespitstheid van ons oor om uw hartenklop te horen. En neem voorafgaand aan het horen van uw woord, een heleboel dingen weg wat het horen van uw woord belemmert. En misschien is dat wel, zoals we net zongen, de zonde van onze jonkheid, de zonde uit onze jeugd, dat we er steeds aan denken. Want juist als we ouder worden en achter ons kijken, dan lijken die zonden, ja, levensgroot op ons af te komen, zonden. Ja, en niet alleen uit onze jeugd, maar eigenlijk van elke dag. En iedereen, jong of oud, rijp of groen, heeft ze, zonden. En wij bidden u, Heere God, vergeef ons. Vergeef ons onze fouten, onze gebreken. Vergeef ons ons gedoe. En als we nu geloven dat u onze zonden kunt vergeven, omdat het bloed van Jezus Christus uw Zoon ons reinigt van alle zonden, en als we geloven dat bij u milde handen en vriendelijke ogen van eeuwigheid zijn, zoals we zongen, dan kan het toch. Heere God, wij bidden u, laat het ons dan zien. Heere, laat het ons zien door de werking van uw geest. Kom binnen in ons leven en vervul ons met uzelf. En laat het ons zien hoeveel u van ons houdt. En daar mag het vanochtend in de preek ook over gaan, over het zien. Of we ook een helder en scherp zicht hebben op u. En wij bidden u eerbiedig, geef dat we u goed zullen zien, door uw Heilige Geest gewerkt, en dat we het ook helder mogen uitleggen. Maar help ook bij het luisteren, dat we het ons voor kunnen stellen, al luisterend, de liefde die er is bij u, voor ons. Wij bidden u, geef ons een gezegende dienst. Wees met de koster, wees met de organist, wees met hen die collecteren, wil zijn bij hen die oppassen, en mag alles in goede orde verlopen en geven onvergetelijke dienst. En dat bidden wij in Jezus' naam, vanuit de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij openen Gods woorden, gemeente, de Bijbel, en willen dat doen in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, Marcus 8, vers 22 tot en met 31. Marcus 8, vers 22 tot en met 31 vormt de lezing uit de Bijbel. Marcus 8, te beginnen bij vers 22. En hij, dat is Jezus, kwam te Bethsaida en zij brachten tot hem een blinde en baden hem dat hij hem aanraakte. En de hand van de blinde genomen hebbende, leidde hij hem uit buiten het vlek, het dorpje, en spoog in zijn ogen, en legde de handen op hem en vraagde hem of hij iets zag. En hij opziende zeide: ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Daarna legde hij de handen wederom op zijn ogen en deed hem opzien. En hij werd hersteld en zag hen allen ver en klaar. En hij zond hem naar zijn huis, zeggende: ga niet in het dorp en zeg het niemand in het dorp. En Jezus ging uit en zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En op de weg vraagde hij zijn discipelen, zeggende tot hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen een van de profeten. En hij zeide tot hen: maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zeide tot hem: gij zijt de Christus. En hij gebood hun scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem. En hij begon hun te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en van de overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden en na 3 dagen weder opstaan. Tot zover de lezing uit de Bijbel. En de tekst voor de preek vormt vers 29. En hij zeide tot hen: maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zeide tot hem: gij zijt de Christus. Tot zover de lezing uit de Bijbel, de lezing van de tekst. En het thema voor de preek is: hoe zien wij Jezus? Hoe zien wij Jezus? Gemeente, ik denk dat er nu wordt gecollecteerd. En na het collecteren willen wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 121. En daarvan de versen 1, 2 en 4. Psalm 121, het eerste, tweede en vierde vers. thema aansluiting op het amen van de preek zingen we samen uit Psalm 97 en daarvan vers 7. Psalm 97 vers 7 in aansluiting op het amen van de preek. Gemeente, jongens en meiden, ik weet het niet, maar misschien heb je ook wel eens door een verrekijker gekeken. Zo'n kijker waar je ver mee kunt kijken. Je hebt ze in verschillende soorten en maten. Vaak staan er van die grote verrekijkers op plekken waar wat te zien valt. Bijvoorbeeld op een boulevard aan zee. Om daarmee ver over die zee te kunnen kijken, te turen. Maar je hebt ook kleinere verrekijkers. Die je met je mee kunt nemen. Misschien hebben jullie er ook wel eentje thuis. Die je dan meeneemt als je ergens naartoe gaat, bijvoorbeeld op vakantie. Om dan iets beter te kunnen zien. Om wat veraf is dichtbij te halen. Zodat je het beter kunt zien. Rotsen, vogels, een waterval, vliegtuigen, boten of een kabelbaan, noem het maar op. Een verrekijker kun je voor veel dingen gebruiken. Maar één ding moet je altijd wel doen als je er doorheen kijkt. En dat is scherp stellen. Draaien aan dat wieltje om goed te kunnen zien. Scherp te kunnen zien. Want anders zie je het wazig. Misschien ken je dat wel, dat je kijkt door die verrekijker, dat je dus ver ziet, maar het eigenlijk nog niet goed ziet. Dan ga je draaien aan dat wieltje net zo lang totdat je scherp ziet. Ja, soms kun je als je kijkt door een verrekijker de cijfers en de letters zien op de achterkant, op de staart van een vliegtuig dat hoog in de lucht zweeft. Is wat? Zo scherp kun je het dan zien. En dat instellen, dat noemen we ook wel focussen. Dat weten onze jongeren ook. Vaak heeft een mobiele telefoon met fototoestel die mogelijkheid. Maar die doet het dan automatisch. Autofocus. Automatische scherpstelling. Automatische scherpstelling voordat een foto wordt gemaakt. Je doet dan een paar keer zo met je mobiel. In het display zie je het misschien eerst nog wazig, maar dan wordt het automatisch scherp gesteld en je houdt je hand stil en knip, je maakt een foto. Het gaat allemaal automatisch, autofocus. Weet je, toen er een blinde man, een man die niets ziet, niets. Als je je ogen even dicht zou doen, dan zie je wat die man ziet. Niets. Toen er een blinde man bij de Heer Jezus werd gebracht door anderen, dachten die anderen ook aan autofocus. Automatische scherpstelling. Automatisch. Want dat was eigenlijk ook de praktijk. Als je bij Jezus werd gebracht, dan geneest Hij je automatisch. Als je als blinde bij de Heer Jezus wordt gebracht en Hij raakt je aan, dan zie je automatisch weer scherp, klaar terwijl u wacht. Daarom op naar het dorpje Bethsaida, want daar is de Heer Jezus. En zo brengen een aantal mensen, we denken aan familie, vrienden of bekenden, zo brengen een aantal mensen een blinde bij de Heer Jezus, met het verzoek de blinde te genezen. Ja, eigenlijk smeken ze de Heer Jezus om de blinde aan te raken en om hem zo te genezen. Ze smeken het. Maar opvallend is nu dat die blinde man wel door Jezus geholpen wordt, maar het eerst niet helpt. Geen autofocus. Geen automatische scherpstelling. Niet direct scherp zicht, geen klaar terwijl u wacht. Want de man ziet de mensen als bomen lopen. Hij zag lange dingen rondgaan die op bomen leken. Lange schimmen die volgens hem bomen zijn. En omdat die lange dingen bewogen, dacht hij dat het mensen waren. Mensen die als bomen wandelen, dat ziet hij. Hij ziet wel, maar niet scherp. Geen autofocus. Geen automatisch gelukte genezing. Apart, hè? Wat ook apart is, is dat de blinde man eerst door de Heer Jezus wordt apart genomen. Echt waar. Vers 23. Na het verzoek van de mensen om de blinde man te genezen, neemt Jezus de blinde man apart. Alleen Jezus en hij. Jezus pakt zijn hand en leidt hem buiten het dorpje Bethsaida. Familie, vrienden en bekenden brengen de man, blinde man, in Bethsaida, maar Jezus brengt hem buiten Bethsaida. Aan Jezus' hand loopt de blinde man het dorp uit, vol vertrouwen. En buiten het dorp spuugt Jezus de blinde man op de ogen. Ja, zo doet Jezus dat dus gewoon. Spuugt op de ogen. Zeg er maar liever niet te veel van. Zeg er maar liever niets van. Jezus spuugt de blinde man op de ogen. Legt hem de handen op, wat in combinatie met vers 25 betekent, legt zijn handen op de ogen van die man en vroeg hem, ziet u al iets? Nergens anders staat dit in het evangelie, nergens. Nergens anders vraagt de Heer Jezus aan een genezene of het ook geholpen heeft. Dat hoeft ook niet, want het hielp altijd. Behalve hier bij de blinde buiten het dorp Bethsaida. Apart, hè? Hier helpt het niet wat Jezus doet. In eerste instantie dan. Ziet u al iets, zegt Jezus? Ja, ik zie dat wel. Ik zie de mensen als bomen wandelen. Jezus alleen, samen met die man, die nog steeds niet goed ziet. Genezing mislukt? Kan Jezus mij eigenlijk wel helpen? Gemeente, jongens en meiden, heb je daar ook wel eens over nagedacht? Kan Jezus mij eigenlijk wel helpen? Als je misschien in bepaalde moeilijkheden zit, dan herken je die blindheid, dat donkere misschien wel. Door een ziekte wordt je blik veranderd. Je denkt er steeds aan en ziet vaak alleen het donkere. Door een depressie pakken donkere wolken zich vaak boven je samen en lijkt het of de zon in je leven totaal is verdwenen. Door het ontslag op je werk ging je zitten in dat donkere hoekje van de bank, vastgenageld, geen beweging in te krijgen. En door die ene opmerking in de klas ging je vanaf dat moment altijd met tegenzin naar school, zag je het somber en donker in. Ja, door het gemis van je geliefde werd het ook nooit meer zoals het vroeger is geweest. En je sluit je ogen, soms vol met tranen. En je ziet niet meer het goede, maar alleen nog het donkere. Ja, er zijn echt nog wel mensen die het beste met je voor hebben, maar je ziet ze niet. Je bent er eigenlijk blind voor geworden. Je sluit je ogen, soms vol met tranen, kruipt diep in bed. Donker is het om je heen. Donker is het diep van binnen. Nacht. Oneerbiedig gezegd is dan de standaard oplossing, ga naar Jezus. Haast automatisch focus je jezelf op hem. Ga naar Jezus, hij kan je helpen. Hij kan je weer leren zien, het positieve. Ga naar Jezus, dan komt het weer goed. Dan wordt het binnen weer licht. Door het geloof. Door in Jezus te geloven. Ja, en probeer ook te blijven bidden. En ga toch mee weer naar de kerk. Ja, lees ook eens een goed boek of een dagboek voor het slapen gaan. Ga naar Jezus. Ja, dan komt het weer goed. Zo werd ook die blinde man tot Jezus gebracht. Zo zocht ook die blinde man het bij Jezus. En zo zoeken wij nog steeds genezing en troost in het geloof bij Jezus. Alleen bij Jezus. En dat is goed. Maar soms vinden we die genezing bij Jezus niet direct. En lijkt het allemaal te mislukken. Kan Jezus mij eigenlijk wel helpen? De blinde man is na die eerste aanraking van Jezus eigenlijk in de war. Ja, zegt hij, automatisch ging ik eigenlijk naar Jezus. Iedereen roept dat het bij hem te krijgen is. Ik ging ook naar hem, maar nu ik zie ik mensen als bomen lopen. Jezus vroeg me of ik al iets zie. Nee, het is nog niet wat het wezen moet. Herkenbaar. Sombere gedachten blijken nog wel eens hardnekkig. Het kan even lelijk tegenvallen. Ja, het kan soms lijken te mislukken. Jezus vraagt of de blinde man al iets zag. En hij opziende zeide, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen lopen. Is de genezing nu mislukt? We lezen verder, vers 25. Omdat de man nog niet scherp zag, legde Jezus zijn handen nog eens op zijn ogen, nog eens. Blijkbaar kan goddelijke genezing ook in fasen gaan. Dus nogmaals legt Jezus hem de handen op de ogen. En vanaf dat moment ziet hij wel goed. Hij zag allen en alles, ver en klip en klaar, haarscherp ziet hij nu. Gemeente, jongens en meiden, bemoedigend, hè? Soms moeten we voor een tweede keer worden aangeraakt. Blindheid in het donker leven, somberheid is soms hardnekkig. En verdriet en rouw zet je niet zomaar aan de kant. En als je lang in het donker hebt gezeten, in het pikkendonker, moeten je ogen wennen aan het licht, toch? En ons geloof helpt ons misschien ook niet meteen. In het begin zie je de dingen nog lang niet altijd even goed. Pas bij herhaling, bij volharding, lukt het wel en werpt het geloof vruchten af. Dan zien we na zo'n moeilijke, donkere periode toch weer scherp. Dan pas zien we scherp wie we door het geloof mogen zijn. Dan pas zien we scherp wie onze medemensen zijn en welke goede dingen ons God geeft. En steeds scherper gaan we zien wie Jezus Christus is. De geneesheer die ons het licht doet zien. Misschien niet altijd automatisch, zo van als je naar Jezus toe gaat, dan gaat het gelijk goed, klaar terwijl u wacht. Nee, maar hij houdt het met je uit. Hoe hardnekkig je blindheid ook is, hij heeft geduld met je. Wil je net zo vaak aanraken als nodig is, totdat het wel lukt. Mooi, hè? Bemoedigend. Je hebt niet altijd de dingen direct scherp. Goed dat er zo'n geschiedenis in de Bijbel staat, of niet? De genezen man krijgt trouwens wel een spreekverbod. Waarom dat is, dat spreekverbod, ik kom daar nog op terug. Jezus maakt dus een blinde man weer ziende en trekt met zijn discipelen ook weer verder. Vers 27. Hij vertrekt uit Bethsaida en trekt naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. En dat is een wandeling van ongeveer 40 kilometer. En als hij zo onderweg is, samen met zijn discipelen, dan knoopt hij een gesprekje met ze aan. Al pratend lopen ze samen op. En we weten niet waarover dat hele gesprek gegaan is, maar het belangrijkste weten we wel. Want Jezus vraagt zijn discipelen namelijk: wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie ben ik volgens de mensen? Wie ben ik volgens de straat? Wie zegt men dat ik ben? Wat zegt men over mij? Dat wil Jezus schijnbaar weten, maar niet met het doel daarop in te gaan, niet met het doel daarop te reageren, niet met het doel om vervolgens daarop te zeggen: oh, denken ze dat van mij? Dat is interessant. Nee, wat men zegt, zegt Jezus loodrecht tegenover het: maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Jezus gaat eigenlijk er helemaal niet op in wat men van hem vindt. Niet belangrijk wat een ander vindt. Nee, Jezus wil juist weten wat de discipelen zelf persoonlijk van hem vinden. Eigenlijk vraagt Jezus hier: hoe zien de mensen mij? Heb je weer het zien? Hoe zien de mensen mij? Nou, daar komen de antwoorden. Vers 28. Johannes de Doper. Elia. Een van de profeten. Tussen haakjes. De discipelen zijn blijkbaar goed op de hoogte van wat men zegt. En Jezus wordt blijkbaar ook hoog gewaardeerd door de straat. Ze noemen toch allemaal maar profeten op. Echte profeten. Maar goed. Jezus gaat hier niet verder op in. Wel leerzaam of niet? Dat je je oren niet laat hangen naar wat de straat zegt. Of wat men denkt. Jezus gaat hier niet verder op in, maar vraagt nu recht op de man af: maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Hoe zien jullie mij? Vers 29. En Petrus geeft hier het antwoord maar. Petrus is hier de woordvoerder van de discipelen. Petrus antwoordt hier: gij zijt de Christus. Wij zien u als de Christus. U bent voor ons meer dan een profeet. Dat u een profeet bent, ja, dat zeggen de mensen ook. Johannes de Doper, Elia, een van de profeten. Maar u bent voor ons meer dan een profeet. Wij zien u als de Christus. U bent de Messias, de gezalfde, de beloofde. U bent de beloofde Zoon van God. U gaat eindelijk Jeruzalem bevrijden. U gaat ons verlossen van die rottige Romeinen die ons land kapot maken. U zult voor eeuwig koning zijn en ons regeren. Eindelijk is het er dan, het Koninkrijk van God dat aanbreekt. Dat Koninkrijk van God. Als een heerlijk zacht kussen om op te slapen. Eindelijk is het er. Sst, zegt Jezus scherp. Niet om je in slaap te sussen. Op je zachte kussen. Sst, niks zeggen. Opnieuw een spreekverbod. Vers 30. De blinde man die door Jezus weer kon zien, mocht niks zeggen. En nu mogen de discipelen ook niets zeggen. Wat is dat? Ik zou er nog op terugkomen. Waarom mag er niets worden gezegd? Nou, omdat er nog niet scherp genoeg wordt gezien. Het beeld van Jezus is nog wazig. Het beeld van Jezus is nog niet scherp. Hoewel de discipelen al aangeraakt zijn door Jezus, wordt er nog niet scherp genoeg gezien. Er is na Jezus' vraag: wat zie je? Er is na Jezus' vraag: hoe zien jullie mij? Er is na Jezus' vraag nog een tweede aanraking nodig. Net als bij die blinden. Een tweede aanraking is nodig om scherp te kunnen zien. Ze zien Jezus nog niet scherp genoeg. Als de discipelen bij monden van Petrus zeggen, u bent de Christus, de Messias, dan denken ze dat hij, Jezus, hen gaat verlossen van die Romeinen, weet u wel. Ze denken aan een soort superpresident of superkoning voor de hele wereld. Die dan zijn paleis heeft in Jeruzalem. Een supermachtige koning die zal gaan regeren over heel de aarde en dat voor altijd. En dat is deze Jezus. Maar zo ziet Jezus het niet. Pertinent niets, zegt Jezus. Kijk uit. Want, en nu kijken we naar vers 31. En hij, Jezus, begon. Jezus begint hier. Start dus hier. Spreek er dus hier voor het eerst over. Jezus begon hun te leren dat de Zoon des Mens, de Messias van Israël, de Christus, de Zaligmaker, veel moest lijden en verworpen worden en gedood worden en na 3 dagen weer opstaan. Jezus zegt, ja, ik geef het toe. Ik ben de Christus, de Zoon des Mens, maar niet op de manier zoals jullie mij zien. Jullie zien mij nog niet scherp genoeg. Nu ga ik jullie nog een keer aanraken en tegen je zeggen, ik moet lijden, sterven en na 3 dagen weer opstaan, moet. En nou is de vraag of de discipelen dat toen al direct hebben begrepen. En wij, hoe zien wij Jezus? Thema van de preek. Zien wij ook dat Jezus moest lijden, sterven en weer opstaan? Zien wij ook dat we hier te maken hebben met het goddelijke moeten? Heilige grond. Heilige grond. God, zijn Vader, legde hem al dat lijden op. Waarom? Omdat wij blind waren geworden. Geestelijk blind. Wij zien God gewoon niet meer. Wij kijken het liefst naar het hier en nu, het aardse. En kijken daar met grote ogen naar en zijn daar zo vol van het hebben en het houden, het hier en het nu, dat we niet verder kijken. En niet verder kijken noemt God blindheid. En nu wil God vanmorgen dat je even door zijn verrekijker kijkt. Hoe hij aankijkt tegen de dingen. Hoe God de dingen ziet. Hoe de hoge God scherp ziet op ons leven. En dan gaat de verrekijker eerst naar het begin. En maak het beeld maar scherp. Genesis 1. Daar schiep God de mens. Wij. Geschapen om God te loven. En hoe meer de verrekijker naar rechts toe gaat, hoe verder je kijkt in de Bijbel, in de geschiedenis, hoe beroerder het wordt met ons. Wij wilden onze schepper niet loven. Niet geloven. Niet luisteren naar zijn geboden. God wilde alleen maar liefde. Maar nee. En wij storten ons daarmee in een eeuwige nacht. Een nacht zo donker en duister, dat je geen hand voor ogen ziet. Zonde, schuld, lijden, dood en eeuwige nacht. Zo kijkt God naar ons. Ook naar ons leven, eigen schuld. De dood is de straf op de zonde, nacht. Eeuwige nacht. En God moest de zonde straffen, omdat God heilig is. Maar wat is nu een vader zonder kinderen? onze Schepper, wilde ons zo graag bij zich, dat Hij iets deed. Ja, kijk maar door de verrekijker, nog iets verder naar rechts, zie je het? God de Vader begon opnieuw. Hij wilde zijn kinderen bij zich, daarom zond God zijn Zoon Jezus. En het vast omlijnde reddingsplan is dit. Jezus moest lijden. Jezus moest sterven. Jezus moest na 3 dagen weer opstaan. Jezus moest de straf dragen voor onze zonden. En Hij droeg die straf tot het alleruiterste. God nam de zonde uiterst serieus. En Jezus nam zijn taak om ons te redden uiterst serieus. Hij leed. Hij, Jezus, Gods Zoon, gaf alles op voor ons. Gaf zijn leven op voor ons. Stierf. En was daardoor 3 dagen in het donkere graf. Maar God zijn Vader liet hem opstaan. De straf is voldaan. En daardoor gaf Hij ons het leven met Hem. Het eeuwige leven. Nooit meer nacht. Altijd leven. Zijn sterven bracht ons het leven. Licht. Levenslicht. En zo kunnen we weer worden kinderen van de Vader. Dat is het plan. Dat is het reddingsplan. Nou, hoe was het? Dat turen door die verrekijker naar het goddelijke plan. Kun je er wat mee? Hoe zien wij Jezus? Heb je Hem al scherp in beeld? Het scherpst krijg je Hem als je scherp stelt op het kruis. Daar zie jij hoe jij als een hardnekkige zondaar alleen door hardnekkige liefde gered kan worden. En wie is er geen hardnekkige zondaar? Iedereen toch? Nou, dan geldt Gods hardnekkige liefde ook voor jou. En als je nu voelt dat de liefde van God door Jezus Christus ook voor jou is, is God met zijn geest in je. Vertrouw Hem nu maar, ja. Geloof. En aanvaard de beloften van het evangelie. Welke? Johannes 6 vers 40 zegt: en dit is de wil van God mijn Vader, die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten laatste dag. Hoe zien wij Jezus? Zien wij Hem al in geloof? En als dat zo is, dan gaan we wel anders leven. Ja, we gaan onze redder volgen. Zijn geest die Hij uitstortte gaat ons bezielen. Jezus Christus is dan in je hart en tussen je oren. Door zijn geest, Hij in je. Ja, we gaan onze redder volgen en weet. Het symbool van het christendom. Van alle navolgers van Christus. Van allen die zeggen u bent de Christus. Het symbool van het christendom is geen kussen. Maar een kruis. Kijk maar op een kerkgebouw. Kijk maar met je verrekijker naar een kerkgebouw. Stel maar scherp en wat zie je? Geen kussen om je in slaap te sussen. Maar je ziet vaak een kruis. Een kruis, teken van het lijden. Wij christenen zijn dus geroepen om te lijden, om mede te lijden. Dat is wat anders als medelijden. In de zin van, heb je het al gehoord, dat is toch wat van die en die. Die is dat en dat overkomen. Verschrikkelijk hoor, ja verschrikkelijk hè. En je hebt het er nog eens over en je draait je gewoon weer om en gaat weer verder. Dan ben je weer bezig met wat men zegt. Jezus deed dat in ieder geval niet. Kom, stel nog 1 keer scherp op Jezus. Hem werd een kruishout opgelegd. En hij maakte zich er niet gemakkelijk van af. Hij droeg het hout, verdroeg de pijn. Hij doorleefde en doorleed de zonde, het leed van de wereld. Dat kon hij ook alleen en dat moest hij ook alleen doen. Maar hij gaf wel een voorbeeld. Wij zijn ook tot lijden geroepen. Tot medelijden. Ja, daadwerkelijk medelijden. Je lijdt mee als iemand ziek is. Je helpt mee om iemands kruis te dragen. Echt medelijden. Elkaars pijn, verdriet en moeite dragen. Ja, je bent zelfs zo met die ernstig zieke Christin in haar lijden met haar bewogen, dat je erbij bent bij het overlijden. Zo help je die zieke over het lijden heen. Je helpt mee, verzorgt de zieke zo dat ze over het lijden heen komt, mag ingaan in de eeuwige vreugde. Gaat dat dan zo ver? Als je Jezus scherp ziet wel. Hij had toch ook jou op en in het oog? Amen. Laten wij nu samen de Heere danken voor zijn woorden en ook voorbeden doen. Heere, wat hebt u een geduld met ons. U neemt de tijd om het ons te leren zien. Dat er een zee van vergeving is bij u. Maar dat die vergeving u ook alles heeft gekost. Heere, wij bidden u, geef dat we niet ziende blind zijn. Maar leer ons om met de verrekijker van het geloof scherp te zien op u. Ja, leer ons om met diezelfde verrekijker ons blik te richten op de eeuwige toekomst. Waar wij eindelijk, juichend, onze stem en snaren ten roem van uw goedheid zullen paren, u, die na kortstondig ongeneugd ons dan eindeloos verheugt. Geef dat we het zien, Heere. Geef dat we ons blik steeds scherp op u laten rusten. Werk door uw geest krachtig in ons, niet alleen hier, maar ook als we thuis meeluisteren. En dan dragen we uw gemeente gemeente van Jezus Christus hier in Rotterdam aan u op. We bidden u, wilt u zijn met onze zieken. We bidden u, wilt u met hen zijn die misschien wel onderzoeksuitslagen deze week krijgen te horen. Geef hen kracht, als het misschien tegenvalt. Heren, wij bidden u, wilt u zijn met hen die steeds aan een verlies worden herinnerd. Het verlies van hun geliefde. Troost hen en laat hen weten dat u elke traan kent en telt. Wij bidden u voor onze gezinnen, voor de moeders die mogen zorgen. Geef hen wijsheid en tact. Wij bidden u voor de vaders die in de weer zijn voor hun werk. Geef ze kracht en inzicht en geduld. Wij bidden u voor onze kinderen, onze jongeren. Bescherm ze en houd ze dicht bij u. Wij bidden u voor onze ouderen. Als zij de krachten ook voelen wijken, laat ze u verwachten. Ja, dan zullen ze ook de kracht vernieuwen. Wij bidden u voor de broeders van de kerkenraad. Wij danken u dat ze in de kracht van de geest samen mogen optrekken met dominee van Kampen. Vervul hen samen steeds meer en meer met uw geest tot opbouw van de gemeente, uw gemeente. Wij bidden ook voor alle activiteiten in de gemeente. Laat ze mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Wij bidden u voor de kerk wereldwijd. We denken aan onze vervolgde broeders en zusters. Geef ze kracht en een helder zicht op u. Wij bidden u voor deze wereld, voor de slachtoffers van natuurrampen. Geef ze veerkracht. Geef ook dat hulp en hulpgoederen op de goede plaats mogen aankomen. Wij bidden u voor uw volk Israël. Geef ook uw eigen volk het juiste zicht op u. En op uw Zoon, Messias Jezus. Heren, doe hun ogen open. Heren, wij hebben u veel te bidden, maar ook veel om voor te danken. U bent God, trouw tot in eeuwigheid. U laat niet los, u houdt ons vast. Dank u wel. Ga met ons mee naar huis. Breng ons allen veilig thuis. En dat bidden wij in Jezus' naam en in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, onze slotpsalm is psalm 146. Psalm 146 en daarvan willen we zingen het eerste vers. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. En ook het zesde. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Psalm 146, de versen 1 en 6. Nu mogen we naar huis toe gaan en de zegen van God ontvangen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen.